Wij lezen vanavond met elkaar 2 Kronieken 26, de geschiedenis van koning Uzzia. Misschien niet de meest bekende koning in het rijtje koningen dat wij behandelen, hoewel toch wel veel christenen weten van het droevige einde van deze koning. Een wat deprimerend verhaal, moet ik u eerlijk zeggen. Laten we het met elkaar lezen zoals het staat in 2 Kronieken 26. Het gehele volk van Juda nam Uzzia, die 16 jaar oud was, en zij maakten hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Hij versterkte Elot en bracht het aan Juda terug, nadat de koning bij zijn vaderen te rusten was gegaan. Uzzia dan was 16 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecholia, ze was uit Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des Heeren, geheel zoals zijn vader Amazia gedaan had. Hij zocht God zolang Zacharia leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods. En zolang hij de Heeren zocht, maakte God hem voorspoedig. Hij trok uit en streed tegen de Filistijnen, slechtte de muren van Gat, Jabne en Asdod en bouwde versterkingen bij Asdod in het gebied der Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren die in Gur Baal woonden en tegen de Meunieten. De Ammonieten brachten Uzzia schatting. En tot in Egypte verbreidde zich zijn roem, want hij klom op tot een toppunt van macht. Uzzia bouwde in Jeruzalem torens aan de hoekpoort, aan de dalpoort en aan de punt en hij versterkte die. Ook bouwde hij torens in de woestijn en hieuw veel putten uit, omdat hij veel vee bezat, zowel in de laagte als op de hoogvlakte. Verder had hij landbouwers en wijngaardeniers op de bergen en in het vruchtbare land, want hij hield van de landbouw. Voorts had Uzzia een leger ten oorlog geoefend, dat te velde trok, ingedeeld in troepen volgens de telling door de schrijver Jeiel en de beambte Maaseia onder leiding van Hanania, een van de oversten des konings. Het gehele getal van de familiehoofden der krijgsknechten bedroeg 2600. Onder hun leiding stond een leger van 307.500 tot de krijg geoefende strijdbare mannen om de koning tegen de vijand te helpen. Uzzia verschafte aan het gehele leger schilden, speren, helmen, pansers, bogen en slingerstenen. Ook vervaardigde hij te Jeruzalem kunstig bedachte oorlogswerktuigen om op de torens en de hoeken geplaatst te worden tot het afschieten van pijlen en grote stenen. Wijd en zijd verbreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen totdat hij machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig dat hij zeer snoot handelde en ontrouw werd jegens de Heere, zijn God. Door de tempel des Heeren binnen te gaan, om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Maar de priester Azaria ging hem achterna en met hem 80 priesters des Heeren, flinke mannen, en zij stelden zich tegenover koning Uzzia en zeiden tot hem, u komt het niet toe, Uzzia, reukwerk te ontsteken voor de Heeren, maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want gij zijt ontrouw, en het zal u niet tot eer gerekend worden door de Heere God. Toen werd Uzzia toornig, het wierookvat om reukwerk te ontsteken was in zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters torende, brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd, ten aanschouwen van de priesters in het huis des Heeren bij het reukofferaltaar. De hoge priester Azaria en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd. Toen dreven zij hem haastig vandaar weg en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan, want de Heere had hem geslagen. Koning Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heeren. Zijn zoon Jotam beheerde het paleis des konings en bestuurde het volk des lands. Het overige van de geschiedenis van Uzzia uit vroeger en later tijd heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amos, beschreven. Uzzia ging bij zijn vaderen te rusten en men begroef hem bij zijn vaderen in het veld naast de begraafplaats der koningen. Want men zei, hij was melaats. Zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Tot hiertoe het woord des Heren. Wie de geschiedenis van de koningen van Juda overziet, krijgt eigenlijk alles bij elkaar, niet alleen maar bij Uzzia, een deprimerend beeld. Onder al die koningen van Juda, ik heb nu even niet het volledige getal in mijn hoofd, maar ik weet wel één getal, en dat is dat je na David en Salomo, dus ik heb het nu over de geschiedenis van het tweestammenrijk, dat begint met koning Rehabeam, de zoon van Salomo, dat in dat tweestammenrijk in totaal van al die koningen er 8 genoemd worden, van wie we lezen dat zij deden wat recht was in de ogen des Heren. Dat lijkt nog heel wat. Maar van die 8 koningen is er slechts 1 van wie ons niets negatiefs wordt meegedeeld. En dat is de koning over wie we zojuist hoorden, koning Jotam, wiens geschiedenis beschreven wordt in 2 Kronieken 27. En vers 2 staat, hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Uzzia gedaan had. Doch ging de tempel des Heren niet binnen. Maar het volk volhardde in zijn snode handelwijze. Zelfs dat lijkt dan toch nog weer iets van een domper op de regering van koning Jotam. Maar op zijn minst kun je zeggen dat hij persoonlijk geen vlek op zijn blazoen heeft gehad. Maar laten we wel wezen, zijn hele geschiedenis kan in 9 versen worden beschreven. Dat is een van de kortste beschrijvingen. Dus het is niet helemaal fair om hem te vergelijken met de anderen van wie we veel uitvoeriger inlichtingen krijgen. Van die andere 7 koningen van het tweestammenrijk, van wie we lezen dat ze deden wat recht was in de ogen des Heren, wordt van alle 7 verteld hoe zij na verloop van tijd, vooral zo tegen het einde van hun leven, in ernstige zonde vielen. Dat is deprimerend. Bij het tienstammenrijk lees je van geen enkele koning dat hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dat is nog veel erger. Bij het tweestammenrijk, waar de tempel was, waar de priesters dienden, waar je de zonen van David vond, daar zou je beter mogen verwachten. En inderdaad, als ik Jotam nu verder buiten beschouwing laat, daar zijn die 7 koningen die deden wat recht was in de ogen des Heren. En dat is heel belangrijk, die daarmee een, zij het, zwakke voorafspiegeling waren van de zoon van David. Dat is heel belangrijk om deze geschiedenissen te begrijpen. Elke koning uit het huis van David was per definitie een zoon van David. We vinden in de psalmen allerlei intronisatie- of troonsbestijgingspsalmen. Die wij toepassen op de Messias, de grote zoon van David. Denk maar aan psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ik heb u tot koning gezalfd over Sion. Dat zijn messiaanse psalmen, zo worden ze ook uitgelegd in het Nieuwe Testament. Maar die psalmen werden vermoedelijk gezongen elke keer als een nieuwe zoon van David op de troon kwam. Met andere woorden, elke keer als een zoon van David uit het huis van David dus de troon besteeg, dan hing daar om die troon iets van een messiaanse verwachting. Zou dit de man kunnen zijn uit het huis van David, die niet alleen maar een gezalfde is, maar die de gezalfde is. Want u weet, Messias van het Hebreeuwse Mashiach betekent niets anders als dan gezalfde. Elke Israëlitische koning was een Messias, een gezalfde. 1 slechts kon de Messias zijn. 7 keer ontstond in het leven van zo'n Davidische koning de verwachting, zou dit hem kunnen zijn? Hier is een zoon van David die doet wat recht is in de ogen des Heren. En op den duur falen ze dan toch allemaal weer. Weet u wat dat betekent? dat er uiteindelijk maar één overblijft. U weet hoe Rembrandt van der Rijn de beroemde techniek van de clair-obscur heeft ontwikkeld, in elk geval niet uitgevonden per se, maar wel ontwikkeld tot grote hoogte. En in die clair-obscur techniek ging het erom om heel donkere schaduwgedeelten in zo'n schilderij in contrast te brengen met gedeelten waar het volle licht op valt. Waanzinnig mooi. Die gedeelten die in het donkere liggen, die zijn nodig als contrast met datgene waar het volle licht op moet vallen. Juist door die donkere partijen in dat schilderij wordt datgene waar het om gaat des te helderder. Al deze koningen uit het huis van David vormen de donkere achtergrond waartegen het beeld van de ene zoon van David des te helderder afsteekt. Des te schitterender straalt. Het beeld van de grote zoon van David. Ik wil u in het kort, want niet al deze koningen worden in deze serie genoemd, die zeven koningen noemen. De twee laatste komen in de volgende lezingen DV nog aan de orde. De eerste was koning Asa. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, maar aan het einde van zijn leven raadpleegde hij de toverdokters. Het was de grote verleiding van de afgoderij. En afgoden zijn alle dingen, alle machten die ons afvoeren van de ware God. De tweede was koning Josafat. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Maar hij heeft veel bedorven doordat hij zich verzwagerde met koning Achab en ook met hem een verbond sloot om samen met hem op te trekken. De derde was koning Joas. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Maar alleen zolang de priester Jojada, zijn oom, leefde. Toen Jojada gestorven was, ging het al gauw bergafwaarts met koning Joas. Hij was een slappeling die slechts overeind kon blijven, en datzelfde zullen we bij Uzia zien, zolang hij ondersteuning had. De vierde is koning Amazia, de vader van onze koning Uzia. Ook van Amazia lezen we dat hij recht deed wat recht was in de ogen des Heren. Maar er staat al bij in vers 2 van hoofdstuk 25, maar niet met een volkomen toegewijd hart. En verderop lezen wij dat hij, in vers 14 leest u dat, dat hij zich neerboog voor de afgodenbeelden van de volkeren die hij had bestreden. De vijfde van het rijtje is koning Uzia, over wie we straks zullen horen. En de twee grootste uit het hele rijtje zijn de twee die nog moeten komen. Koning Hiskia en koning Josia. Koning Hiskia, een van de allergrootste. Een van degenen die het dichtste komt bij het beeld van de ware zoon van David. Maar die aan het einde kwam tot zelfverheffing, toen hij de gezanten van Babel de schatten van het huis des Heren liet zien en de Heren hem moest zeggen dat al die schatten eenmaal naar Babel zouden worden weggevoerd. En hetzelfde bij koning Josia, onder wie de grootste opwekking plaatsvond uit de geschiedenis van Israël, maar die ook aan het einde zichzelf verhief door de strijd aan te binden, wat hij helemaal niet had moeten en kunnen doen, tegen de farao van Egypte, waartegen hij sneuvelde. Merkwaardig. Als we nu kijken naar Uzia, hoe deze laatste drie koningen vallen in de zonde van de zelfverheffing. Niet afgoderij, dat hebben we eerder gezien bij Asa met zijn toverdokters. Josafat, die zich door huwelijken van de kinderen verbindt met Achab, waardoor ook zo'n kinderen in de greep van de afgoderij komen, en zeker ook Amazia. Hier is een ander probleem. Een probleem dat minder ernstig lijkt. Want afgoderij is al erg verschrikkelijk. En het probleem van de hoererij zou ook verschrikkelijk geweest zijn. Het lijkt eigenlijk minder ernstig. En toch, juist de zonde van deze laatste drie, ik laat Jotam weer buiten beschouwing, en trouwens ook nog de zonen van Josia, die na hem nog mede de afgang van het tweestammenrijk bewerkt hebben. Als ik me beperk tot deze drie, Uzia, Hiskia en Josia, dan zien we bij hen, bij alle drie, de zonde van de zelfverheffing. Hoogmoed kun je het noemen, maar zelfverheffing is een treffend woord. Jezelf in de lucht steken. Afgoderij en hoererij worden vaak samen genoemd. Dat zijn hele erge zonden. Maar zelfverheffing is een soort van oerzonde. We lezen in 1 Timotheus 3 dat een pasbekeerde geen ouderling kan worden, opdat hij zich niet zou verheffen namelijk, zoals de duivel in de zonde van de hoogmoed is gevallen. Daarover lezen we niet zoveel in de schrift, maar het is voldoende om te weten dat de duivel, die als een goede engel geschapen was, in de zonde gevallen is van de hoogmoed. En als Jesaja 14 en Ezekiel 28 een tip van de sluier oplichten, dan zien we dat daar, dat de Satan zich gelijk wilde stellen aan de Heere God. Zich wilde meten met de Allerhoogste. Als je naar de mens kijkt en naar de zondeval van de mens, is in de kern van de zaak ook daar de zonde van hoogmoed in het geding. Het was precies wat de Satan de mens voorhield. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Gij zult als God zijn. Nou, zover gaat het bij Uzia niet. Maar hij wilde wel iets zijn dat hem niet toekwam. Meer willen zijn dan waartoe God je geroepen heeft, is in essentie de zonde van de hoogmoed, van de zelfverheffing. Zelfverheffing betekent dat je je verheft boven het niveau waar God je heeft geplaatst. In Spreuken 16 lezen wij een woord dat ook een spreekwoord in onze taal is geworden. Hoogmoed komt voor de val. We zien hier de hoogmoed van Uzia en de val van Uzia. Er is een ander spreekwoord in de Nederlandse taal dat we niet in de Bijbel vinden. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Want Uzia heeft het naar de mens gesproken verder geschopt dan menige andere koning van het tweestammenrijk. De zonde van de hoogmoed is juist daarom zo verleidelijk. Mensen lijken vaak zoveel redenen te hebben om hoogmoedig te worden, menselijk gesproken. Uzia brengt het heel ver. Maar keer op keer in dit hoofdstuk wordt ons verteld dat hij het zover brengt omdat de Heere hem zegende. Zag elk mens dat maar die zich verheft op wat hij is en op wat hij kan. Die zich verheft op zijn talenten, die zich verheft op zijn prestatie. Zag elk mens, en ik heb het nu vooral over gelovige mensen, over dienstknechten van de Heere God. Zag elke dienstknecht van de Heere God maar dat het niets anders dan genade is. Het klinkt zo vanzelfsprekend, het klinkt zo protestants, het klinkt zo bijbels. Maar het is zo ontzettend belangrijk om dat te zien tot met het diepst van je ziel. Paulus, die zich vergelijkt met Kefas, oftewel Petrus, en Apollos, zegt in 1 Korinthe 4, wat hebt gij niet ontvangen dat gij niet ontvangen hebt? Dat wil zeggen, alles wat je bezit is maar gekregen goed, het is zelfs maar geleend goed. Als je talenten van de Heere gekregen hebt, is er geen enkele reden om je daarop te verheffen, want je hebt ze jezelf niet gegeven en je hebt ze jezelf niet verworven. Uzia, een lang leven. 52 jaar lang is hij koning van Juda geweest. In plaats van zijn koning Amazia wordt hij door het hele volk koning gemaakt. Het volk had waarschijnlijk genoeg van Amazia en zijn zonden. En zo wordt deze jongeman al vroeg tot de troon geroepen. Ik wil met u wat sneller door dat eerste gedeelte heen gaan, maar er is één sleutelvers dat we niet over het hoofd mogen zien, en dat is vers 5. En het is heel merkwaardig, daar staan dingen, trouwens er staan meer van dat soort dingen in dit hoofdstuk, die je nergens anders in de Bijbel vindt. In de eerste plaats, we lezen daar, hij zocht God zolang Zacharia leefde. Oh, denkt u, die ken ik. Nee, dat vergist u zich, u kent hem niet. Er zijn twee andere Zacharia's in de Bijbel, die zijn veel bekender, maar die zijn deze niet. Dat is de Zacharia die een Bijbelboek geschreven heeft. En dat is de Zacharia die twee hoofdstukken eerder gestenigd werd, dus die kan het ook niet zijn. Dat was de Zacharia die gestenigd werd in de tijd van koning Joas. We lezen dat in 24 vers 21. Dit is een totaal onbekende man. Er zit wel iets moois in. Daar was in het leven van deze jonge koning Uzia een totaal onbekende man. Zijn naam klinkt vertrouwd, maar we weten niets van hem. Zacharia, er waren wel meer. De priester in Lucas 1 heette ook al Zacharia, met een S erachter, omdat het Grieks Nieuw Testament is. Zacharias met dezelfde naam. Bekende naam, onbekende man. Maar we lezen over die man iets wat je van geen enkel mens in de hele Bijbel leest. En daar staat dit. Hij had verstand van de vreze Gods. Hij gaf onderwijs in de vreze Gods. Is dat geen bijzondere uitdrukking? Dat lees je verder nergens zo. Je kunt onderwijs hebben in het woord Gods. Je kunt dat bijbelles noemen of catechisatie of wat dan ook. Maar dit is heel bijzonder. We zouden bijna geneigd kunnen zeggen, dat kun je elkaar helemaal niet bijbrengen. Daar kun je helemaal geen les in geven. We kunnen les geven in het onderwijs van de schrift. Maar hier was een eenvoudige man, eenvoudig in die zin dat we verder totaal niet van hem weten. Behalve één ding, dat hij een jonge koning les gaf in de vreze Gods. Deze man had er verstand van hoe je de Heere moet vrezen. Ik wou dat alle kerken in Nederland en alle gemeenten vol zaten met zulke mannen en vrouwen die totaal onbekend mogen zijn, maar die verstand hebben van de vreze Gods. En die mensen van onze tijd, met name een jongere generatie, zoals deze jonge koning, daar onderricht in kunnen geven. Hoe kunnen wij de Heere vrezen? Wat kun je ontzettend dankbaar zijn als je jong bent, en ik heb zulke mensen gehad en ik hoop dat u dat ook kunt zeggen, dat als je jonger bent, dat er mensen in je leven zijn die je daarin hebben onderricht. Dat kunnen je eigen ouders zijn, dat lezen we hier nog niet eens. Hoewel heel vaak, de moeders van die koning worden immers genoemd, heel vaak krijg je de indruk dat die moeders daarin een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Of zo'n jongen de Heere vreesde, of dat zo'n jonge koning deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarom die moeders er elke keer bij verteld, bijgenoemd worden. Maar hier was het ook nog deze Zacharia. Hij onderrichtte hem in de vreze Gods. En zolang die Zacharia leefde, zolang zocht Uzia de Heere. En zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Twee bijzondere uitdrukkingen. De ene die gaf onderwijs in de vreze des Heeren, is helemaal uniek. Die tweede uitdrukking is niet zo uniek, maar toch wel bijzonder. Hij zocht de Heeren. Je moet het niet verkeerd begrijpen. Dat betekent niet dat hij de Heeren kwijt was, of dat hij niet wist waar hij de Heeren moest zoeken. Zoals je zoekt naar iets dat je kwijt bent, of zoals sommige mensen zoeken naar zekerheid van het geloof en het maar niet kunnen vinden. De Heeren zoeken is een heel bijzondere uitdrukking. Het betekent je met je hele ziel uitstrekken naar de Heeren. Hem najagen, hem aanhangen. Er is een innerlijk verlangen in een mens die de Heeren zoekt om hem altijd heel dicht bij je te hebben. Hij zocht niet naar iets dat ver weg was. Maar het is een streven om altijd heel dicht bij de Heeren te zijn. Alleen al die twee uitdrukkingen in dit ene vers, daar zou je genoeg aan hebben voor de rest van de avond. Om je alleen al dit in te denken, wat een fantastisch voorrecht het is als je mensen hebt, vooral als je jong bent, die je kunnen helpen de weg van de vreze Gods te gaan. En dan zo'n jonge man te zien, in de dagen dat hij nog werkelijk dicht bij de Heere was, die de Heere zocht en daarom door de Heere gezegend werd. Waar zit het probleem bij deze Uzia dat later niet meer zo was? In de eerste plaats omdat blijkbaar die Zacharia wegviel. Hij zocht God zolang Zacharia leefde. Met andere woorden, daarna niet meer. We hebben dat meer bij koningen. Ik noemde straks Joas, zijn grootvader. Die toen Jojada de priester eenmaal gestorven was, geen zienderogen achteruit ging. We moeten ermee leven dat sommigen van ons eigenlijk niet echt op eigen benen kunnen staan. En geestelijk altijd afhankelijk zijn van anderen. In zekere zin geldt dat voor ons allemaal hoor. Waar zouden wij zijn als we nou helemaal op onszelf stonden, geestelijk gesproken. Zonder steun van anderen. Zonder de verkondiging van het woord. Maar ook zonder broeders en zusters die ons aansporen. Die ons bemoedigen, die ons vertroosten, die ons de weg wijzen. Maar anderen zijn echt van leidslieden afhankelijk. En geestelijk blijft er niets van ze over. Ik zie dat soms. Als een man of een vrouw achterblijft, als weduwnaar, als weduwe, als ineens hun partner wegvalt. Misschien is het ook wel eens teleurstelling in de Heere God, dat ze alleen moeten achterblijven. Maar soms lijkt het ook alsof ze zich geestelijk optrokken aan die ander. En toen die wegviel, bleek hoe weinig eigen geestelijke ruggengraat ze hadden. De Heere zoeken, dat is een activiteit, daar ben je elke dag mee bezig. Het is een misverstand dat een gelovige zou kunnen zeggen, hoe protestants het ook mag klinken, ik heb eenmaal in de Heer Jezus geloofd, Ik heb geloofd dat hij voor mijn zonde gestorven is. Dat is het christenleven en verder komt het wel goed. Dat is een misverstand. De schrift spreekt over jagen. Jaag naar de heiligheid zonder welke niemand de Heer zien zal, zegt Hebreeën 12 vers 14. Jaag naar gerechtigheid, liefde en vrede en geloof en wat er nog meer opgezond wordt in 2 Timotheüs 2. Christenleven is jagen. Het is nooit rust. Ja, het is een rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ja, het is het zijn juk opnemen en rust hebben voor je ziel. Maar beide beeldspraken zijn waar. Het is rust hebben in hem en het is jagen. Zoals Paulus het zegt, ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar. Opdat ik het ook grijpen mocht, zoals ik ook zelf door Christus Jezus gegrepen ben. Christenleven is zoeken, is jagen, is streven. Vanuit de zekerheid van het geloof, niet een zoeken naar die zekerheid, daar heb ik het helemaal niet over. Maar vanuit die zekerheid, maar een zoeken omdat elke dag opnieuw daaraan gewerkt moet worden, aan die intimiteit met de Heere God. En dan zegent de Heere God hem. Daar kun je op rekenen. Niet omdat het dan altijd gaat zoals je zelf wil. En soms gaat het zoals je het zelf graag zou willen. Bij deze Uzia, je zou kunnen zeggen, die man krijgt alles wat zijn hartje begeert. Vers 7 zegt, God hielp hem tegen de Filistijnen. Dat is geen automatisme hoor. Soms doet God het precies andersom. Ik wijs dus op hoofdstuk 21, waar we lezen in vers 16, de Heere wekte tegen Joram de strijdlust op der Filistijnen en der Arabieren. Heb je dezelfde volkstam? Soms gebruikt de Heere de Filistijnen en de Arabieren en zet ze op tegen die koning van Juda. Maar dit was koning Joram, die deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En soms gaat het andersom. Dan zegent de Heere Israël tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren. God heeft dat alles in zijn hand. Het is niet omdat de ene een betere militaire veldheer was dan de ander. Tegelijkertijd zie je dat, hoewel de Heere het alles in zijn hand heeft en Uzia hielp, dat niets verandert aan het feit dat Uzia sterke verdedigingswerken bouwde en er een sterk leger op nahield. Sterker nog, er wordt hier grote nadruk gelegd op zijn fantastische verdedigingswerken. Het lijkt wel modern, zoals het staat in vers 15. Kunstig bedachte oorlogswerktuigen die op de torens en de hoeken geplaatst werden voor het afschieten van pijlen en grote stenen. Nou, dat lees je ook niet vaak in de Bijbel. Een ontwikkelde verdedigingstechniek. En dan ook nog eens een groot leger. Vers 13, een leger van 307.500 tot de krijg geoefende strijdbare mannen om de koning tegen de vijand te helpen. Ik vind dat prachtig. God hielp hem, God zegende hem. En dan zou je kunnen denken, nou ja, als de Heere zegent, dan als de Heere ons helpt in de strijd, dan hoeven we eigenlijk niks meer te doen. Geen sprake van. Elke christen heeft dat te leren in zijn eigen leven. De spanning tussen, jij moet je ten volle inzetten, alsof het helemaal van jou afhing, dat er geestelijke zegen in je leven komt, en tegelijkertijd doe je dat in het bewustzijn dat het alles van de Heere afhangt. En een van de zegenrijke aspecten van het christenleven is om die balans te verstaan. Nooit achterover te zitten, want de Heere zal het wel doen, nee. Maar ook nooit zo te werken alsof je het alleen kunt, nee. Ik ken weinig voorbeelden in het Oude Testament waar het zo sterk is, die balans. De Heere hielp hem. Er staat nog eens heel uitdrukkelijk aan het eind van vers 15. Wijd en zijd verbreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen. Nou, hier hoeft nog niet eens bijgezegd te worden dat dat door de Heere was, want dat is natuurlijk duidelijk de bedoeling. Hij werd wonderbaar geholpen. Als je nou vraagt waarom was die man zo succesvol, dan zou je horizontaal kunnen zeggen omdat het een voortreffelijk strateeg was. Een man die een groot leger opbouwde, fantastische verdedigingswerken had. En tegelijkertijd moet je zeggen, verticaal gesproken, deze man met wonder, hij was zo succesvol omdat hij de Heere aan zijn zijde had. En dat is beide tegelijkertijd waar. Er zijn mensen die in hun eigen gemeente met de arm over elkaar zitten en niets ondernemen, want zeggen, ach, de zegen moet toch van boven komen, nietwaar? En dat vinden ze dan een excuus om er niks te doen. En andere mensen lopen met de tong op de schoenen, gaan zich zo te buiten aan allerlei activiteit, alsof het alleen maar van hen afhing. Die balans in je leven. Aan het Heere zegen is het al gelegen, maar wij moeten onze keihard voor inzetten alsof het allemaal van ons afhing. Is het buitengewoon belangrijk om te leren. Deze man heeft dat tot stand gebracht. Hij heeft ook een lange regering gehad. Weinig koningen leken zo succesvol als hij. Je hebt ook koningen die houden gewoon van militaire activiteiten. Daar zijn ze heel sterk in. Van die soldatenkoningen. Je had die bij de Romeinse keizers ook. Die waren altijd met de soldaten in het veld. Maar of ze nou zo goed waren in de gewone alledaagse regeringszaken, daar kon je dan nog een vraagteken bij plaatsen. Maar we lezen tot onze verbazing alweer iets heel nieuws dat je eigenlijk alleen maar bij Uzia leest in vers 10. Hij hield van de landbouw. Dat wil zeggen, die man was niet alleen een goede soldaat, hij was ook nog een goede boer. Hij had oog voor het feit dat een bloeiende samenleving niet alleen maar een sterke verdediging nodig heeft tegenover de vijanden, maar ook eten en drinken. Dat is de landbouw en de veeteelt die ook genoemd wordt, van geweldige betekenis zijn. Kortom, die man blonk in alles uit. Want de Heere hielp hem. Je kunt ook zeggen, die man blonk in alles uit. En daar zag je de gevaren al opdoemen. Soms lijkt het puur horizontaal bekeken sommige mensen gewoon te goed te gaan. Wijd en zijd verbreidde zich zijn roem. Want hij werd zeer geholpen, wonderbaar geholpen. Totdat hij machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig dat hij zeer snoot handelde. En ontrouw werd jegens de Heere zijn God. Nu is het voor ons heel goedkoop om naar zo'n verhaal te kijken, een beetje op een afstand, een beetje oppervlakkig, en dan te zeggen, jongen, zeg, het is wel verschrikkelijk dat zo'n koning, terwijl die zo door de Heere geholpen is, zoiets dwaas doet. Maar ik denk dat je er dan niet veel van leert op die manier. Ik denk dat je moet proberen te reconstrueren, voor zover ons dat mensen gegeven is, wat er nou precies misging in die man. Te proberen dat proces in zijn hart te vervolgen, want dan heb je een kans dat je er wat van kan leren. Dat je kan zeggen, hé, nou ik begrijp wat er met hem gebeurde, nou zie ik pas duidelijk dat mij dat ook zou kunnen overkomen. Nog eens, succes maakt makkelijk blind. Ik zeg nog eens, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En deze man had heel veel weelde. Militair was alles in de puntjes verzorgd. Landbouwkundig was alles voor elkaar. Het was een volk van grote zegen. Tegelijkertijd moet ik er eerst twee haakjes bij zeggen, dat als je een beetje dieper keek, dan viel dat ook wel tegen hoor. Die eerste 5 hoofdstukken van het boek Jesaja stammen uit de regering van deze koning Uzia. Want een hoofdstuk 6 lezen we dat Jesaja zijn grote roepingsvisioen krijgt in het sterfjaar van koning Uzia. Maar voor die tijd was Jesaja al actief. En hij keek een beetje dieper, ook in die tijd, tijdens de regering van koning Uzia. En hij zag, zoals je kunt zien in de eerste 5 hoofdstukken, dat het helemaal niet zo denderend uitzag te midden van Juda. En bij koning Hosea, bij de profeet Hosea moet ik zeggen, dat was ook een koning van die naam, zie je ook dat zijn bediening begon in de dagen van Uzia. Het feit dat God ook in die dagen al profeten riep, laat zien dat natuurlijk niet alles zo geweldig was in Israël. Maar toch, als je naar die koning keek, geweldig succesvol man, gezegend door de Heere God. En dan komen deze boosaardige gedachten op. Ik zou bijna zeggen, het was makkelijker geweest als die man toen begonnen was naar de hoeren te lopen. Dan hadden wij als christenen ons daar ver boven kunnen verheffen en zeggen, wat een vreselijke man dat hij dat doet. Of stel je voor, net zoals bij zijn vader Amazia, dat hij begonnen was zich voor de afgoden neer te buigen. Hadden we er ook weer heel makkelijk afstand van kunnen doen. Maar het is veel ingewikkelder. Zijn zonde ligt op een heel ander terrein. Oppervlakkig gesproken zou je zelfs kunnen denken, wat deze man wil is de Heere dienen. Hij wil de tempel ingaan om daar reukwerk te ontsteken. Ja, zegt u, maar dat mag toch helemaal niet, daar hebt u gelijk aan. Maar voor die man was dat niet zo eenvoudig, om dat zomaar te zeggen. Hij had hele verstandige argumenten. Hij vergeleek zich met al de Semitische koningen rondom hem heen. En we weten uit de geschiedenis dat het overal zo was dat de koning tegelijkertijd opperpriester was. Dat was bij talloze volkeren zo. Koning is tegelijkertijd opperpriester.
Nou ga ik nog een stapje verder. Juist als we denken aan de zoon van David, aan de Messias, lezen we van hem in de profetie van Zacharia, dat in hem die twee ambten verenigd zullen zijn. Hij zal zijn de priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is ook de koning uit het huis van David. Hij is beide, koning, priester. Met andere woorden, in de Messias zien we inderdaad die beide ambten verenigd, die in de vroegere tijd van het tweestammenrijk nog uitdrukkelijk gescheiden waren. Uzia had dus de voorbeelden van de koningen om hem heen. Koningen die allemaal tegelijkertijd ook de geestelijke leiders van hun volk waren. Hij wist misschien zelfs van de Messias die eenmaal koning-priester zou zijn. En hij kon zich ook nog een beetje beroepen op koning Salomo, zijn voorvader. Want koning Salomo bij de inwijding van de tempel heeft ook zich priesterlijke allures aangemeten. Alleen Salomo was nooit zo dwaas om het heilige binnen te gaan. Daar kwamen alleen de priesters. Uzia leek dus allerlei argumenten te hebben. En het is ons al vaak opgevallen, u en mij, soms zelfs in ons eigen hart, dat als wij het kwade willen, hoe gemakkelijk het is om daar argumenten voor te vinden. Dat is eigenlijk iets heel schokkends, maar ook heel belangrijk ons te realiseren. Er is geen zonde zo vreselijk, of er zijn wel excuses voor te bedenken. En als u dat niet wist van anderen, dan weet u het misschien uit uw eigen leven. En die uitspraak is zo belangrijk dat ik hem nog een keer doe. U kunt geen zonde bedenken, hoe vreselijk ook, of je kunt er voor jezelf altijd wel een verontschuldiging voor bedenken. En vooral als het onszelf betreft zijn we daar vreselijk goed in, om verzachtende omstandigheden te bedenken. En daarom neem ik u zo mee naar die koning Uzia. Hij overtrad geen van de 10 geboden hoor. Hij deed niet iets wat op een immoreel vlak lag. Integendeel, je zou zelfs kunnen zeggen, hij wilde de Here dienen. Vanuit zijn koninklijke waardigheid, als zoon van David, greep hij vooruit op iets dat straks voor de Messias een vanzelfsprekende zaak zal zijn. Koning, priester op zijn troon, zegt Zacharia 6 vers 13. Maar wat koning Uzia hier wilde, was voor de Heere God even vreselijk, alsof hij zich voor de afgoden had neergebogen of naar de hoeren was gegaan. En dat zegt ons iets over zonde in het algemeen. Zonde is voor God zonde. Natuurlijk, er zijn kleine en grote zonden. Anders kon er niet staan in Openbaring 20 dat er straks voor de grote witte troon ook kleine en grote zondaars staan. Dat heeft niet betrekking op hun lichaamslengte of op hun leeftijd. Maar op de mate van zondigheid. Natuurlijk weet God onderscheid te maken tussen kleine en grote zonden. En kleine en grote zondaars. Maar zonde is in zichzelf altijd iets zo godonterends en iets zo verschrikkelijks. In zijn wezen altijd anarchie, rebellie tegen God. Zoals dat hier ook door de priester Azaria uitdrukkelijk gezegd wordt. Het zal u niet tot eer gerekend worden door de Heere God aan het eind van vers 18. Zonde is altijd rebellie tegen God. En juist wanneer op het geestelijk vlak zonde worden gedaan, in het godsdienstige leven, is dat des te schrijnender. Het paar voorbeelden noem ik u uit de Bijbel om u dat te demonstreren. In de eerste plaats de twee zonen, de oudste zonen van de priester Aaron, van wie we lezen in Leviticus 10, dat zij vreemd vuur brachten. Zij wilden de Heere dienen, zo zag het er naar uit. Ze wilden hem reukwerk brengen, maar niet met vuur van het altaar dat de Heere God gegeven had, maar met vreemd vuur. Dat betekent vreemd vuur van een andere oorsprong. Misschien hebben zij zich daar niet eens diepe gedachten over gevormd. Misschien was het zoiets vanzelfsprekends. Ze hebben er helemaal niet bij nagedacht. Ze hebben er niets ernstigs in gezien. Maar het was een klap in het gezicht van God. Of ze dat nou zelf zagen of niet, dat deed er niet toe. Het feit was er. En dan staat er, als ze door de dood getroffen worden, dat de Heere Aaron duidelijk maakt dat hij zich de heilige zal betonen in degene die tot hem naderen. Met andere woorden, hoe dichter je bij de Heere God staat, des te meer zul je, als je je daarbij vergaloppeert,
met de hand van God kennis maken. En ik zeg dat niet als een ontmoediging om dan maar dicht bij de Heer te komen. Maar wie verantwoordelijkheid heeft, wie een hoge plaats heeft, de schrift zegt het ook, wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Want hoe hoger je staat, des te dieper val je als je valt. En dat zie je bij deze koning Uzia. Zijn zonde ligt op godsdienstig vlak, net als die zonde van de zonen van Aaron. Een ander voorbeeld, zijn naam lijkt wel een beetje op Uzia, is Uzza. U weet wel, die man die de ark tegenhield toen David de ark opvoerde op de berg Sion vanuit het huis van Abinadab. Die ark werd vervoerd op een wagen, daar heb je het al. Dat ging tegen het gebod van de Heere in. Waarom zou een wagen beter zijn dan de schouders van de levieten? Dat is eigenlijk al Davids fout. Dan zien we dat Uzza zijn hand uitstrekt om de ark tegen te houden als de ossen beginnen te glijden. En hij wordt ter plekke gedood. Daar zit iets voor ons, hoe moet ik dat noemen, iets huiveringwekkends in. Dat boosaardige mensen, dat slechte mensen gestraft worden, daar kun je je iets bij voorstellen. Maar mensen die schijnbaar de Heere willen dienen, ik zeg wel bij schijnbaar hoor. Want de Heere dienen moet wel op zijn manier gebeuren, niet op de onze. Maar op dat vlak ligt ook de zonde van Uzzia. Er was maar één groep die in de tempel mocht komen en dat waren de priesters. Merkwaardig dat in de parallelgedeelte, in het boek Koningen, daar wordt Uzzia niet Uzzia genoemd, maar Azaria. Dat is merkwaardig, dat is dezelfde naam. Daar heet hij Azaria, hier heet hij Uzzia. En dat is des te treffender omdat de priester ook Azaria heet. Je zou haast kunnen denken, dat lijkt geen toeval. Het is net alsof God daardoor die twee functies nog des te dichterbij brengt. Daar was een koning Azaria en daar was een priester Azaria. Maar de twee functies waren duidelijk gescheiden. Dus ik vind het geweldig moedig dat deze Azaria daar tegen op durft te tornen en tegen de koning durft te zeggen, dat mag u niet doen. Hij neemt 80 krachtige, flinke mannen mee, zegt vers 18. Alsof hij zelfs bereid is geweld te gebruiken tegen koning Uzzia. Hij kan niet toestaan dat Uzzia als niet-leviet, als niet-priester het heiligdom binnengaat. Azaria spreekt namens de Heere en dan spreekt de Heere zelf door de melaatsheid die uitbreekt aan het voorhoofd van koning Uzzia. Iets zo vreselijks. Melaatsheid was iets dat vergde dat de melaatse buiten de legerplaats werd gebracht. De nummer 6 lezen we dat, ik meen 6 of 5, dat allen die bepaalde ziekten hadden, maar ook melaatsheid buiten de legerplaats moest worden gebracht. De legerplaats mocht niet ontheiligd worden, ontwijd door melaatsheid. En nu zien wij dat hier iemand melaats wordt in het heiligdom zelf. De ontzetting die zich van de priesters meester maakt, om dan deze Uzzia zo gauw mogelijk uit de tempel te verdrijven, is heel begrijpelijk. Driemaal lezen we in het Oude Testament dat iemand met melaatsheid gestraft wordt. En het is goed ook even naar die twee anderen te kijken. Mirjam, daarvan weet u, de nummer 12. En Gehazi in 2 Koningen 5, de knecht van Elisa. En ik noem die expres even bij, omdat we anders te gemakkelijk zouden kunnen denken, och, wat Uzzia hier overkwam, dat zal mij niet overkomen. Dat is kennelijk voor mensen die heel hoog staan en die nog hoger willen staan en dan gestraft worden. Maar het frappante is, de zonde van hoogmoed is niet alleen maar weggelegd voor mensen die al heel hoog staan. De zonde van hoogmoed kan in het hart van elk mens opkomen. En dat is misschien ook wel de ervaring van u, net zoals het de ervaring van mij is. Het maakt niet uit waar je staat, als je je verheft boven het niveau waar je staat. Of dat nou een laag niveau of een hoog niveau is. In beide gevallen is het zelfverheffing, is het hoogmoed. Als je als vrouw zou denken, het zal mij niet kunnen overkomen, het is alleen maar die mannen die altijd zo hoog willen streven en altijd zo ambitieus zijn. Kijk naar het voorbeeld van Mirjam, die met haar broer eigenlijk Mozes naar de kroon wil steken en het niet kan hebben dat hij de hoogste plaats inneemt. In deze dappere vrouw die zo'n prachtig profetisch getuigenis gegeven heeft na de uittocht uit Egypte, komt een ogenblik deze gedachte op. En als een vrouw zou denken, dat zou mij niet overkomen, kijk naar Mirjam. Er zijn nog steeds zusters die zulke dingen denken. Ik denk dat de meeste jongeren zulke dwaze gedachten al niet meer hebben. Maar een tijd geleden had ik ergens een bijbellezing over het belang van de ontplooiing van de gaven en de talenten. En je houdt het niet voor mogelijk. Er kwam al wat oudere zuster naar me toe die zei, dat is allemaal wel interessant wat je gezegd hebt, maar dat geldt alleen maar voor broeders. Voor zusters geldt dat niet. Die leefde nog kennelijk met de gedachte, zusters moeten een eenvoudige, nederige, bescheiden plaats innemen. Dat ontplooien van je gaven en talenten, die zijn er alleen voor de broeders. Ik hoefde alleen maar naar te vragen, waarom geeft God dan die gaven en talenten aan die zusters? Was er nooit bij stilgestaan. Ik zeg dat ook wel eens tegen degene die tegen de vrouwen in het ambt zijn, maar denk erom, u mag daar straks niet over doorvragen, want dat is nou echt niet het onderwerp hoor. Het is maar even een voorbeeldje. Ik zeg wel eens tegen degene die daar tegen zijn, ik zeg niet dat ik ervoor ben hoor, wees maar nou niet ongerust. Maar ik zeg wel eens tegen degene die er teugen zijn, weet u waar ik nou zo mee zit? Is dat de Heere God aan vrouwen zulke prachtige talenten geeft om met het woord te dienen. Niet aan allemaal, maar aan een heleboel. Ook Mirjam kan in de zonde van de hoogmoed vallen. Daar is niemand te goed voor. En als u zegt, nou ja, man of vrouw, maar ik heb zo'n ontzettend bescheiden functie. Ik kan gelukkig niet in de zonde van de hoogmoed vallen. Nou lijkt me dat al een tamelijk hoogmoedige opmerking, eerlijk gezegd. Als je dat denkt. Dan kijk ik u maar naar het voorbeeld van Gehazi. Dat was een heel gewoon knechtje van de profeet. En de frappante is dat bij alle drie de gevallen waar de melaatsheid uitbreekt, het gaat om de zonde van de hoogmoed. Mirjam was jaloers op de positie van haar broer. Dat was de oorzaak van haar hoogmoed. En dus ook van haar straf, de melaatsheid. Leest u het maar na in nummer 12. En hoe zat dat bij Gehazi? Goed, je zou kunnen zeggen, het is een bijzondere vorm van hoogmoed. Maar u weet hoe Gehazi zich verrijken wil aan Naaman, de Arameer, nadat die genezen is van zijn melaatsheid. En dan denkt Gehazi, jongen, wat heb ik een geweldige kans voorbij laten gaan om mij door die Naaman te laten belonen. En hij gaat alsnog achter de koning aan en hij vraagt om zilver. Een grote zak vol, hij krijgt er zelfs twee mee. Hij maakt van de gelegenheid gebruik. En ik vind het altijd zo treffend dat hoe Elisa daarop ingaat. In eerste plaats die prachtige vraag, van waar Gehazi? En dan zegt hij, uw knecht is nergens heen geweest. En dan zegt Elisa dit. U vindt het in 2 Koningen 5 vers 26. Ben ik in de geest niet meegegaan toen die man zich omkeerde van zijn wagen af u tegemoet? Was het de tijd om dat zilver aan te nemen of om klederen aan te nemen of olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, slaven en slavinnen? Kijk, daar gaat het om. Was dat de tijd, Gehazi, om je daarmee bezig te houden? Was dat op de bodem van je hart? Dat jij, een knecht van een profeet, ooit nog eens een rijke landeigenaar zou zijn met slaven en slavinnen, machtige bezittingen. Jij daar gezeten in jouw villa, dat zou je allemaal kunnen veroorloven voor die grote zak met geld. Is dat hoogmoed of niet? Is dat grootheidswaanzin of niet? Lees de interpretatie van Elisa. Daarom zou de melaatsheid van Naaman hem aankleven voor altoos. Wat is melaatsheid? Melaatsheid is een beeld van de zonde. Dat is merkwaardig, daarom wordt er ook nooit gezegd, of nooit, maar ik dacht bijna altijd wordt er gezegd, dat je van melaatsheid niet zozeer genezen wordt, als je genezen wordt, maar gereinigd wordt. Er staat bij melaatsheid altijd gereinigd. Zo vindt u dat in de wetten op de melaatsheid, in Leviticus 13 en 14. Zo vindt u dat ook in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus tot de melaatse zegt, wordt gereinigd. Merkwaardig. Daarmee wordt al aangeduid, melaatsheid is bij uitstek de onreinheid. De melaatse moest ook roepen, onrein, onrein. Niet ziek, ziek, maar onrein was hij. Het is daarom een treffend beeld van de zonde, die een mens verontreinigt. Maar het is niet zomaar een beeld van de zonde. Het is de zonde die op een walgelijke wijze tot uitbreken komt. De zonde die naar buiten toe uitbreekt. Er zijn heel wat zonden in het verborgene, waar andere mensen geen weet van hebben. Maar er is ook een zonde die uitbreekt en die ineens voor iedereen zichtbaar wordt.
En dat is bij deze Uzza het geval. Er komen in het leven van elk mens verborgen zonden voor, die ook tussen jou en de Here in orde moeten worden gemaakt. Zonde is zonde. De Heer Jezus heeft er zijn bloed voor moeten geven. Die zonde moet worden opgeruimd, die moet worden beleden, die moet worden weggedaan. Maar heel veel van de zonden, de meeste zonden die wij doen, zijn zonden tussen ons en de Heer. Misschien is er soms een derde in het spel, dan moet je ook tegenover die persoon de zonde beleiden. Maar er zijn ook gevallen dat de zonde openlijk tot uitbreken komt. Wanneer een mens valt in de zonde van de hoogmoed tegenover iedereen. Wanneer het zomaar in de openbaarheid gebeurt. Wij zeggen dan, wat ging die man of die vrouw vreselijk af, nietwaar? Want dat was een zonde die voor allen plaatsvond. Bijvoorbeeld doordat ineens in iemands woorden of daden of in zijn houding de vreselijke zonde van de arrogantie, de hoogmoed voor iedereen zichtbaar was. Dat is de melaatsheid die tot uitbreken komt. Die melaatsheid komt van binnenuit. Die zonde zit daar al die tijd al. Maar wat er van binnen zit, dat ziet niet iedereen, dat ziet alleen de Heere God. Maar soms komt die zonde voor iedereen zichtbaar naar buiten. Het zijn de gevallen dat predikanten geschorst moeten worden vanwege vreselijke dingen die in hun leven openbaar zijn geworden. Vooral mensen die veel aan de weg timmeren, daar is dat zo, dat geldt natuurlijk niet alleen voor predikanten, maar juist daar valt het zo op omdat ze geacht werden geestelijke leiders te zijn, net als Uzia. Daarom is het zo vreselijk wanneer zulke zonden juist bij zulke mensen openbaar worden. Het is de melaatsheid die ineens naar buiten toe uitbreekt. Het deprimeert me altijd, ik weet niet, dat zal met u ook zo zijn, ontzettend als je van mensen waar je tegen opgekeken hebt, die je jarenlang zeer hebt gerespecteerd om hun bediening, en iedereen van ons kent wel een paar van die mensen in zijn leven waar je vreselijk tegen opgekeken hebt, en ineens hoor je dan dat ze jonge meisjes in hun familie jarenlang misbruikt hebben. Of dat ze zich op andere wijze vergrepen hebben in de zielzorg aan mensen. Of andere soorten dingen. Heel vaak liggen die dingen op seksueel terrein. Dat is nou eenmaal zo helaas. Maar het kunnen ook heel andere dingen zijn. Het kan ook een verregaande arrogantie zijn. Een hoogmoed waardoor ineens een mens zich, vooral als hij dienstbaar is in een gemeente, zich volstrekt onmogelijk maakt. Misschien moeten wij eigenlijk ook goed bedenken dat zulke vreselijke zonden niet alleen maar op seksueel terrein liggen. Als je kijkt naar de opsomming bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5, waarvan aan het eind gezegd wordt, doet wie niet deugd, hij doet middenweg, dan vind je daar nog heel wat andere dingen. Ik heb wel heel wat keren gehoord van mensen die om seksueel kwaad onder tucht werden gesteld. Maar hebt u wel eens gezien dat een hebzuchtige onder kerkelijke tucht is geplaatst? Dan gaat het daar wel niet alleen maar om rijk willen worden, maar ook werkelijk om meer willen zijn en meer willen helpen, waarbij anderen vertrapt worden. Dat is een heel sterk woord in het Grieks. Waarbij anderen weggedrukt worden. Het is een meedogenloze hebzucht die ten koste gaat van anderen. Dat element zit er nog bij, dat wilde ik nog even wel gezegd hebben. Maar toch, er wordt er een hele opsomming gegeven van zonde. En het is vreselijk. Het gaat me altijd aan het hart, omdat ik weet dat het zo'n succes is voor de Satan. Dat mensen openlijk, dienaren van de Heer Jezus, openlijk zo tot schande gemaakt worden. Ik hoorde van iemand die in het vliegtuig naast een ander zat, die op een bepaald moment in gebed ging. En mijn vriend sprak hem daarover aan, was verheugd dat hij naast iemand zat die bad. En hij dacht dat het een christen was. Nee, zei die man, ik ben geen christen, ik ben een satanist. En wij satanisten hebben bepaalde momenten afgesproken dat wij per etmaal allemaal tegelijkertijd over de hele aarde bidden tot Satan. En hij vroeg, waarvoor bidden jullie dan? Nou, die een van de dingen waar wij voor bidden is dat mensen die vooraanstaande posities hebben in de christelijke kerken, dat die ten val komen. Vooral door seksueel kwaad, maar dat kan ook door andere dingen zijn. Dat ze geestelijk ten val worden gebracht. Nou, een aantal jaren geleden leken een aantal van de grote televisiedominees in Amerika bij bosjes om te vallen. Het was afschuwelijk. En dat knijpt je hart dicht. En het betekent dat het niet alleen maar die mensen aangaat. Het is iets dat ons allemaal aangaat. Ik zou u willen vragen, hoeveel gebed besteed u aan uw geestelijke leiders, de voorganger of voorgangers of oudsten of ouderlingen in uw gemeente. Ik zou dat vanavond een keer intensief op uw hart willen binden. Want niemand van hen, ook diegene tegen wie het meeste opkijkt, niemand van hen is immuun voor de zonde. Niemand van hen is immuun voor het gevaar van de hoogmoed, de hooghartigheid, de zelfverheffing. En dat die mensen soms ten val komen is niet alleen maar hun eigen verantwoordelijkheid, dat in de eerste plaats. Maar ook misschien wel omdat hun omgeving als te vanzelfsprekend aannam dat ze daar, vaak werden ze dan als hoog boven hen verheven beschouwd, dat die mensen daar stonden en dat die geestelijk onaantastbaar waren. En dat is niemand. Dat is niemand. Zelfs de grootsten kunnen vallen. En hoe hoger ze staan, des te dieper vallen ze. Ik zeg nog eens met grote nadruk. Zelfs de eenvoudigsten en de nederigsten kunnen vallen in de zonde van de hoogmoed. Want je kunt je altijd verheffen boven het niveau waar je staat. En dat is hoogmoed, of je nou laag of hoog staat. Er zijn mensen met een zeer eenvoudige en bescheiden en onopvallende bediening die hoogmoedig zijn. En er zijn mensen die hoog staan en een zeer opvallende en op de voorgrond tredende bediening hebben en die nederig en bescheiden zijn. Het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. Maar het doet er niet toe waar je staat. Alleen als je een opvallende bediening hebt, in het oog springend, waar velen geestelijk van afhankelijk zijn, is een dergelijke geval veel verschrikkelijker, omdat zoveel anderen erdoor meegesleept worden. Want wat betekent het niet, vooral voor jongeren die opkijken tegen geestelijke leiders, die dan op een bepaald moment afgaan als een gieter in hun oog. Ik denk dat er weinig dingen ontmoedigender zijn in het geestelijk leven dan dat. Ik heb u gezegd aan het begin, het was een deprimerende geschiedenis. Ik wil eindigen met iets dat ik straks in het begin al heb gezegd. En dat is, al deze verhalen zijn voor ons praktisch van betekenis, want wij leren ervan dat niemand van ons te goed is daarvoor. Ook in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de zonde van de hoogmoed. Maar al deze donkere figuren doen des te helderder uitkomen en des te meer in het licht stellen de figuur van hem die gezegd heeft: leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben altijd weer stom verbaasd over die uitdrukking. Want ik realiseer mij dat niemand van ons zou kunnen zeggen, zomaar in het openbaar, ik ben nederig. Als iemand dat zou zeggen vanaf een podium, dan zou u glimlachen, want u zou denken, hij maakt een grapje. We nemen dat van niemand serieus, dat hij in het openbaar zou zeggen, kijk naar mij, want ik ben nederig. Wie kan zich permitteren om te zeggen, leer allemaal maar van mij, kijk maar naar mij, want ik ben nederig. Zo moeten jullie ook worden. We zouden of glimlachen omdat we denken dat hij een grapje maakt, of anderen zouden denken, wat is dat een gemene, flauwe grap. Onsmakelijk. En die zouden eerder boos kijken. Hij was de enige die het zich kon permitteren. Hij kon het zeggen. Want het was zo klaarblijkelijk dat het waar was. Hij kon zeggen, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neem mijn juk op u. Zo staat het nog tussen, leer van mij. Neem mijn juk op u. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Is dat niet ongelooflijk? Hij kon niet vallen in de zonde van de hoogmoed. Hoewel zelfs de Satan hem verzocht heeft om hoogmoedig te zijn. Was het niet hoogmoed geweest als hij van de tinnen van de tempel had gesprongen en in eigen kracht, zonder en daarmee de afhankelijkheid van de Heere God had verloren? En hij zegt, nee, ik wil alleen maar handelen in afhankelijkheid van de Heere God, van mijn Vader in de hemel. Ik wil niet in eigen zelfstandigheid handelen. Dat zou hoogmoed zijn. Hij was hier op aarde gekomen in een positie van diepe, diepe nederigheid en afhankelijkheid. En hij wilde daar nooit van afwijken. Was het niet hoogmoed waartoe de duivel hem probeerde te verleiden toen hij zei, je hoeft alleen maar voor mij neer te buigen, dan krijg je alle koninkrijken van de hemel, van de aarde. Dan zal ik je verheffen tot de allerhoogste positie. Was het niet de verzoeking tot hoogmoed? Ik geef je het allerhoogste. Je hoeft er maar één keer je knieën voor te buigen voor mij. Wat een verzoeking. En de Heer Jezus koos de laagste weg. Er is er maar één uit het huis van David die overeind blijft. Zelfs de 7 besten onder hen hebben gefaald. En de 2 besten onder die 7, die krijgen we nog, Hiskia en Josia. Ze hebben gefaald. Er blijft er maar 1 overeind. En toen die 30 jaar op aarde geleefd had, in volmaakte toewijding en overgave, toen scheurde de hemel van een. En toen kwam er een stem uit de hemel en die zei: deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen gevonden. Ik zeg u, en u weet het al lang uit praktijk, mensen zullen altijd teleurstellen. Ik heb daar als jongere al met ouderen over gesproken, hoe moeilijk dat voor mij was om te verwerken dat mensen tegen wie ik hoog opkeek teleurstelden. En ouderen hebben me geprobeerd daarin te helpen. Je zult altijd in mensen teleurgesteld worden, zoals mensen in mij teleurgesteld zijn geraakt op bepaalde momenten. Maar je zult nooit in de Heer Jezus teleurgesteld worden. En het is zo belangrijk, op wie steunt je geestelijk leven? Op wie steunt je geloof? Ben je een Uzia die alleen maar kan functioneren geestelijk zolang een Zacharia leeft? Steun je op de Heere of steun je op mensen? Het is goed om op mensen te steunen, er is op zichzelf niks mis mee. Maar als je zo van hen afhankelijk bent dat als ze wegvallen er eigenlijk van een persoonlijk geloof niks overblijft, wat ben je dan voor een gelovige? Je zult teleurgesteld worden in mensen. We zullen het nog meemaken dat grote leiders ten val zullen komen. Maar als je geloof werkelijk gevestigd is op hem, zul je ontdekken dat je in hem onmogelijk teleurgesteld kunt raken. Zoals geen discipel op aarde ooit heeft kunnen zeggen dat hij teleurgesteld is geraakt in de Heer Jezus. Behalve Judas, die heeft het gezegd. Met andere woorden, dan kwam het op neer. Hij was gedesillusioneerd over de Heer Jezus. En er zijn heel wat mensen die christelijk opgevoed zijn en het geloof de rug toegekeerd hebben en die hebben gezegd, ze zijn teleurgesteld in Jezus van Nazareth. Dat kan gebeuren. Maar als je het hart op de rechte plek hebt zitten niet, dat bestaat niet. Die mensen hebben nooit een relatie met hem gehad. Zoals Judas. Maar je zult in de Heer Jezus nooit teleurgesteld raken. En ik ben blij dat ik daarmee mag eindigen. Er is 1 zoon van David die overeind blijft. De zoon van David. Hoort hem, zegt de stem uit de hemel. Mozes heeft gefaald. Elia heeft gefaald. En de stem uit de hemel zegt: deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hij is de enige die overblijft. God zegene zijn woord. Amen.